dadelijk toch zitten. Nee, maar Pesach is eigenlijk net geweest. Wij hebben het anderhalve week geleden gevierd. Maar als je in Israël kijkt, die zijn eigenlijk pas met het feest gestopt afgelopen zondagavond. Daar gaan we zo op komen. Die houden een heel ander feest dan wat wij ervan hebben gemaakt. En omdat ik dat had gelezen ergens, denk ik van nou, dat is wel leuk. Dan gaan we op deze avond eens kijken waar dat Pesachfeest nou vandaan komt. Hè, dat weten we denk ik allemaal wel. Hè. Dat komt bij de uittocht vandaan. Maar we gaan eens kijken hoe dat nou precies zit. En dan gaan we ook kijken van wat Jezus van dat feest vervulde. Ik wil met jullie gaan lezen in Exodus. En we gaan lezen bij de tiende plaag. En dat is Exodus 11. Maar we moeten eigenlijk terug naar Exodus 9. Want waar ik iedere keer weer op kom, daar kwam ik vorige keer op met Jeremia. En met Elia had ik het toen over. En toen kwam ik erop neer dat het eigenlijk allemaal gaat om Gods naam. En ik heb die naam nog maar even geprojecteerd hier. Hè. Dit is het Hebreeuws. Het eerste woordje Hebreeuws, tante Rick. Jehovah, dat is Gods naam. Jod, He, Vav, He. Drie Hebreeuwse letters. En waar je dus eigenlijk achter komt dat dit alles wat hier gebeurt, het gaat om Gods naam. En we beginnen in Exodus 9. En dan beginnen we bij vers 13. Exodus 9, vers 13. De zevende plaag. Want er staat iets heel, vind ik, heel essentieels. En de Heere zeide tot Mozes, sta vroeg in de morgen op en stel u voor de farao. En zeg tot hem, zo zegt de Heere. En bij de Heere staat er steeds die naam van God, hè? Jod, He, Vav, He, Jehovah. Zo zegt Jehovah, de God der Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plannen plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de gehele aarde zoals ik. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan, en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn. Doch hierom laat ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, omdat men mijn naam verkondigen op de gehele aarde. Dus hier geeft God gewoon aan waarom deze weg gaat met de farao. En hij zegt eigenlijk, joh, weet je, hartstikke leuk, leuk spelletje. Ik had je al lang kunnen doden met heel je volk, maar ik doe dat niet, want ik wil dat mijn naam bekend wordt over heel de aarde. En dat dat significant is, dat vinden we ook bij Paulus. Want Paulus refereert hieraan in Romeinen 9. Daar schrijft hij dit. Daar haalt hij dit aan. Dus dit is de setting waarin dat plaatsvindt. Er is eigenlijk een soort battle, een showdown gaande tussen Mozes en de farao. Maar achter Mozes staat natuurlijk God. En het hele grappige van die zevende plaag is, daar lees je ook voor het eerst, dat de Egyptenaren, die geloven wat Mozes zegt, die gaan schuilen bij de Israëlieten. Want er komt hagel, je moet dat maar lezen, die zevende plaag, en die schuilen bij de Israëlieten. Dus er zijn op dat moment Egyptenaren die dus Mozes geloven. Nou, dan krijg je een aantal plagen en dan uiteindelijk krijg je de tiende plaag. En daar beginnen we in Exodus 11. De aankondiging van de tiende plaag. Ik lees trouwens gewoon de MBG-vertaling. De Heere nu had tot Mozes gezegd, nog één plaag zal ik over farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij u in uw geheel van hier laten gaan. Wanneer hij u laat gaan, zal hij u met geweld van hier wegdrijven. Spreek toch ten aanhoorde van het volk dat ieder van zijn buurvrouw en iedere vrouw van haar buurvrouw zilveren en gouden voorwerpen vragen. En de Heere, Jehovah, bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren. Ook was Mozes een zeer gezien man in het land Egypte, bij de dienaren van farao en bij het volk. Dus het is niet zo dat hij als een slimiel daar rondliep. Hij was gewoon een gezien man, hij was een groot man. En Mozes zeide, zo zegt de Heere, te middernacht ga ik door het midden van Egypte, dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen. Ook alle eerstgeborene van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren. tegen mens noch dier, opdat gij weet dat de Heere scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En al uw dienaren hier zullen tot mij komen en zich voor mij nederbuigen en zeggen, ga heen, gij en al het volk dat u volgt, daarna zal ik heen gaan. Toen ging hij in brandende toorn van de farao heen. Dus hij heeft nu aangekondigd wat er gaat gebeuren bij de farao. En de Heere zeide tot Mozes, farao zal naar u niet luisteren, opdat mijn wonderen in het land Egypte talrijk worden. Mozes en Aaron nu hebben al deze wonderen gedaan voor het aangezicht van farao. Maar de Heere verhardde het hart van farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. De Heer verhardt het hart van farao. En ook daar refereert Paulus aan, maar met dat verharden is wat vreemds aan de hand. Als je kijkt bij de andere plagen, dat verharden van farao's hart, dat begint pas bij de zesde plaag. Daarvoor staat er niet expliciet dat God zijn hart verhardt. Het lijkt wel of daarvoor de farao zelf heel eigenwijs is. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt bij de eerste plaag, dan staat de farao verhardde zijn hart en hij liet zich niet vermurmen. Bij de derde staat hij, farao verhardde zijn hart. En bij de vierde plaag stond, hij liet zich niet vermurmen. Bij de zesde plaag staat pas de Heere verhardde het hart van farao. Het lijkt wel alsof farao meegaat in het spelletje. En op een gegeven moment denkt van ja, wacht even, dit gaat me toch iets te ver. En dat God dan zegt tegen hem van joh, weet je, je moet nu maar volhouden gewoon tot het einde. Je moet dat zelf maar eens nalezen. Het lijkt wel of farao af en toe wil toegeven. En dat God dan zegt van, hé, wacht even, niet toegeven, want ik had een bedoeling, hè? Mijn naam bekendmaken aan heel de wereld. Nou, dus het spel gaat door. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte, deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Dit is de eerste van de maanden. En in die maand zitten we nu? Oh. Dat is de maand Aviv. Zo wordt die genoemd. En waarom dat komt later in Leviticus, wordt dat de maand Aviv genoemd. En waarom wordt dat nou de maand Aviv genoemd? Omdat dan de gerst Aviv is. Hè, wij noemen vaak Nissan, dat dit de maand Nissan is, maar Nissan is de Babylonische naam van de maanden. De echte namen in Israël hebben geen naam, maar een nummer. Dus je hebt de eerste maand, de tweede maand, de derde maand. En die eerste maand, die heet de maand van de Aviv. En Aviv, dat woord kennen we, dat is uit Tel Aviv. Dat is lenteheuvel. Tel is heuvel. En Aviv is ook het woord voor lente in het moderne Hebreeuws. Dus Aviv is de maand van de lente. Nou, en waar komt dat nou vandaan? Hoe moet ik dat zeggen? Nee, ze. Nou, even het ging hem toch opnemen. Ja, kan
ik zien. Ger, waar heb jij die telefoon gelaten?
Ger, waarom bel je steeds?
Ik heb hem hier in de drukkerij gegeven. Van Ger Pommel. Nou.
We zoeken de telefoon. Maar God zegt, dit is de eerste der maanden. En dan vraag je je af, hoe zie je nou dat het de eerste van de maand is? Hè? Een nieuwe maand begint in Israël altijd met de nieuwe maan. Want nieuwe maan en maand is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Maar hoe zie je nou wanneer die eerste maand begint? Nou, dat leiden ze af uit een stukje uit de negende plaag. Want er staat namelijk, hè, dat is die uit de zevende plaag, dat was die plaag van het hagel. En daar staat het vlas en de gerst nu waren neergeslagen, want de gerst stond in de aar en het vlas was in de bloei. En dat woord voor was in de aar, dat is het woord aviv. Dat gerst, dat was dusdanig van rijpheid dat je er brood van kon bakken. En dat komt later terug, want daar gaan ze een beweegoffer van maken. En dat gerst moet dus dusdanig rijp zijn dat je het kan vermalen, er brood van kan bakken en dat voor de Heer kan bewegen. En zo bepalen ze de maand Aviv. Als die gerst rijp is, dan is de maand Aviv. En dat is de eerste maand. Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinveen nemen. Familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen. Naar het aantal personen. Gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. Nou, we zien hier natuurlijk gelijk al een... Ja, of ik zit voor de camera, dat kan ook, hè, dat we... Maar goed. Ja, ja. Dit is een verwijzing naar Jezus. Zoals Jezus naar het kruis geleid was, was hij een gaaf lam. Geen bot werd van hem gebroken. Maar waar ik achter kwam in de voorbereiding, is dat voor het woord gaaf, daar staat bij ons het woord gaaf, daar staat het Hebreeuwse woord tamim. En dat heb ik even opgezocht. En nou, dit is een afdruk uit de, gewoon uit het woordenboek, het Hebreeuwse woordenboek. Tamim. En dat is, nou, wat wij dan vertalen, waar staat die? Even kijken, Exodus 12. Hè, dat is de derde uitleg hier. Perfect, heel gaaf. Sound. Maar als je kijkt, dit zijn alle andere plaatsen waar dat woord gebruikt wordt. En dan kom je bijvoorbeeld dat ze het ook gebruiken als rechtschapen. Nou, als er iemand rechtschapen was, dan was het Jezus. Je komt ook, ze gebruiken het ook als onbeschuldigbaar. De term tamim. Als er iemand onbeschuldigbaar was, was het Jezus. We gaan er dadelijk nog iets van zien. Compleet was het Jezus. Perfect. Dat woord tamim, dat is veel meer dan ons woord gaaf. Oh. Op dat ding. Daar staat hij op afgestemd. Ja, maar nou, oké. Als jullie dat niet vervelend vinden. Nou. Oh, ik. Nee, oh, ik zie hem inderdaad daar. Ik zie dat hij gebeeld. Maar dat woord tamim heeft al die begrippen dus in zich. Rechtschapen, onbeschuldigbaar. En het gaat dus veel verder dan Jezus' beenderen werden niet gebroken. Jezus was onbeschuldigbaar. Jezus was rechtschapen naar God. Jezus was compleet. Ik vond dit verschrikkelijk mooi toen ik dat... Nou, wat moeten ze dan doen met het lam? En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men het bloed van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Ja. Nou, dan moet je je voorstellen wat er gaat... Nou, we lezen even verder.
Hoeveel dagen was het op het moment dat Jezus Jeruzalem binnenkwam?
Ja, dat gaan we zo, Paul, niet vooruit. Ja, nee, nee. Dat is ook precies diezelfde tijd. Ja, ja. Nou, gaan we zo lezen. Gij zult er van niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lendenen omgoord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha, Pesach staat er letterlijk, voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten uitoefenen. Ik, de Heere, en het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte sla. Moet je voorstellen, een schaap was een heilig dier in Egypte. En met name dat lam. En nou vraagt Mozes aan dat volk om dat te slachten. En die Israëlieten die woonden tussen de Egyptenaren in. Dus wat hij vroeg van, joh, slacht nou een van hun goden. en smeer dat bloed aan je deurpost. Ga dan je huis in en ga er zitten wachten. Hoe moet dat geweest zijn voor die mensen? Heb ik me zitten denken. In het bijzonder, stel dat ik daar zat met mijn ouders en we hebben bloed aan en ik ben de eerstgeborene. Wat zou er dan door mij heen gaan? Dat verwonder ik. Dat denk ik, dat moet toch angstaanjagend geweest zijn voor die mensen. En er moet een enorm geloof voor benodigd zijn om dat te doen. Om dat bloed aan die post te smeren. Om in je huis te gaan en dan te zitten wachten totdat je eruit wordt geroepen. Totdat je gejammer wordt. Ja, maar dat wist hij niet. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij hem als een altoos durende inzetting vieren. Dat doen we dus nog steeds. Hè? Dat doen de Joden ook nog steeds, dit vieren. Niet meer met dat slachten, want dat kan niet meer. Hè? Want de tempel is er niet. God gaf later het gebod dat er alleen maar geslacht mocht worden en geofferd mocht worden bij de tempel. Maar het feest wordt nog ieder jaar gevierd met alle gebruiken die er... Altoos durende inzetting vieren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Zowel op de eerste als op de 7e dag zult gij een heilige samenkomst hebben. En geenerlei arbeid zal daarop verricht worden. Slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoud dan het feest der ongezuurde broden, want op dezelfde dag leid ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoos durende inzetting. Dus wat zegt God eigenlijk? He, je moet die eerste maand, dan moet je 10 dagen tellen en dan na 10 dagen neem je een lam in huis. Dat moet een gaaf lam zijn, een compleet lam. En op de 14e dag, tussen de avonden, he, dat is dus tegen de avondschemering, van de 15e dag aan, zal je hem slachten en eten. En dan begint het feest der ongezuurde broden, 7 dagen lang. En op dat feest der ongezuurde broden heb je op de eerste dag een soort sabbat. Hè, mag je geen arbeid doen. En op de laatste dag heb je een soort sabbat, mag je geen arbeid doen. En dan zullen we later ontdekken dat God er ook nog daar in dat feest brengt, dat ze na de eerste week sabbat, hè, want omdat je... Die sabbatten die in die 7 dagen zitten, die vallen wel eens op andere dagen dan de weeksabbat. En dan stelt God het ook nog zo in, dat dan na de weeksabbat, dat ze dat gerst, daar moeten ze broden van bakken, en die moeten ze bewegen voor de Heer. En dat is de eerstelingsgarven. Kunnen jullie het nog volgen? Dat wordt hier niet genoemd, dat wordt later in Leviticus 23 genoemd. Nou, dan krijgen we een herhaling. In de eerste maand, op de 14e dag der maand, des avonds zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de 21e dag der maand, des avonds. 7 dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden uitgeroeid. Hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is, niets wat gezuurd is, zult gij eten. Gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde broden eten. Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide tot hen, trekt heen, haalt klein vee voor uw geslachten en slacht het Pascha. Daarna zult gij een bundel hyssop nemen en het in bloed in een schaal dopen en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten. Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen en de Heere zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan beide deurposten ziet, dan zal de Heere die deur voorbij gaan. En de verderven niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Gij zult dit voorschrift houden als een altoos durende inzetting voor u en uw zonen. En wanneer gij komt in het land van dat de Heer u geven zal, gelijk hij gezegd heeft, zult gij deze dienst onderhouden. En wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u? Dan zult gij zeggen, het is een paasoffer, een Pesachoffer voor de Heer, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren sloeg. Maar onze huizen spaarden. Toen knielde het volk en boog zich neer. En de Israëlieten gingen heen en deden dit, zoals de Heere, Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Nou, dan komt de tiende plaag. En te middernacht sloeg de Heer iedere eerstgeborene in het land Egypte. Van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene, die in de kerker was. Benevens alle eerstgeborenen van het vee. En Farao stond des nachts op. Hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid gejammer in Egypte, daar heb je het. Want er was geen huis waarin geen dode was. Nou ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar dat even terzijde. Hè. We lezen er zo makkelijk overheen, maar je moet je dat voorstellen. Dat alle eerstgeborenen van een volk doodgaan. Toen ontbood hij des nachts Mozes en Aaron en zeiden: maakt u gereed, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel gij als de Israëlieten. Gaat, dient de Heere zoals gij gezegd hebt, neemt u ook uw kleinvee en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt, maar gaat en wilt ook mij zegenen. Hey. Dus ergens erkent hij wel het gezag van Mozes, of moet je dit anders lezen? Als je het in het Hebreeuws leest, kan je het ook lezen van zegen mij door weg te gaan. Maar in het Nederlands wordt het vertaald en wilt ook mij zegenen. Nou, ik vond dit wel een mooie, dat Farao erkent van, hé, jij bent mijn meerder in deze, zegen mij alsjeblieft. De Egyptenaren drongen eveneens sterk bij het volk aan, om het snel uit het land te laten gaan, want, zeiden zij, wij sterven alle. Toeman nam het volk zijn deeg op, voordat het gezuurd was, met hun bakdroggen in hun klederen gebonden op hun schouders. Voorts deden de Israëlieten naar het woord van Mozes en vroegen van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. Die gaan ze later gebruiken bij de bouw van de tabernakel. Al die kostbaarheden. Voor die? En bij dat gouden kalf natuurlijk. Maar de bedoeling was natuurlijk voor die tabernakel. Hè. En de Heere bewerkt dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat ze hun verzoek inwilligden. Zo beroofden zij de Egyptenaren en daarna trokken de Israëlieten op van Raamses naar Sukkot. En waarom trokken ze op naar Sukkot? Want daar lagen de botten van Jozef begraven. Die gingen ze halen. Dat hadden ze beloofd. Zijn broers hadden aan Jozef beloofd dat als hij zou sterven, als ze ooit nog eens terug zouden gaan naar Canaan, dan moesten ze zijn botten meenemen. En die lagen in Sukkot. Lees je, in Deuteronomium lees je dat. Ongeveer 600.000 man te voet. Ongerekend de kinderen. Dus, nou ja, schattingen die lopen uit 1 van een miljoen tot 2 miljoen. Ook trok er een menigte van allerlei slag met hem mee. En kleinvee en runderen. Een zeer talrijke veestapel. En daar lees je zo makkelijk overheen. Een menigte van allerlei slag. Maar als je dat in het Hebreeuws bekijkt, staat er een gemixt volk, een gemengd volk. Dus buiten die Israëlieten trokken er nog een heleboel mensen met die Israëlieten mee. Het waren niet alleen maar besneden mensen die daar vertrokken. En als je ook later ziet, hè, je hebt een van die verspieders, Caleb. Dat is waarschijnlijk een van die allerlei slag mensen. Caleb is geen geboren Israëliet, geen geboren Jood. Dus er trokken een heleboel mensen, naast dat volk, trokken een heleboel mensen mee uit Egypte. En zij bakten van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen ongezuurde koeken. Want het was niet gezuurd, omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten. En ook geen teerkost voor zich hadden kunnen bereiden. De tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden was 430 jaar. Nou, dat is een studie op zich, hoe je aan die 430 komt. Daar ga ik nu niet op in. En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des Heren uit het land Egypte. Een nacht van waken was dit voor de Heren, om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter ere van de Heren voor alle Israëlieten in hun geslachten. Nou, even, ik had nog een kaartje voor de... Dat zien dan... Hè, dit is een beetje het idee wat ze deden. Kijk, ik heb op de zondagschool toch gehoord dat hier de Sinaï ligt. Maar inmiddels is bijna zeker dat Sinaï hier ligt. Als je daar meer van wil weten of iets wil zien, ik heb allerlei YouTube-filmpjes waarin ze hier dus een berg vinden, zwarte top met een gescheurde rots. Ontzettend interessant. En dat maakte toch van Israël heel anders, hè. Wij dachten dat het hier de Rode Zee was en dan zo naar de berg Sinaï. Maar hier is waarschijnlijk de doortocht geweest door de Rode Zee in de Golf van Aqaba. En ze gingen dan van boven vanuit de delta naar Sukkot, dat ligt hier een beetje, en dan zo door de Sinaï-woestijn heen naar de Golf van Aqaba. Als je dat verslag leest, je kan het ernaast leggen, want op een gegeven moment dan zijn ze ingesloten tussen de Egyptenaren en de zee. Nou, dat komt zo mooi overeen, daar zit een soort natuurlijke landtong. Zeg je? Nee, dat was helemaal niet zo snel. En dat, als je het verslag leest in de Bijbel, dan komen die de Egypte ook nader. En op een gegeven moment komt er een wolk tussen het volk te staan en die Egyptenaren, voordat ze door de Rode Zee heen gaan. En als je de foto's neemt die hier gemaakt worden, zijn, op deze plek, daar is echt een landtong. En daar komt een wadi op uit. En een wadi, dat is, daar zit een hele hoge steile helling aan. Dus dat leger, dat kon niet uit die wadi. Nou, je ziet die wolk er eigenlijk in je gedachten al tussen staan. Tussen dat volk wat op de kust zit en dat leger wat in die wadi achter ze aan zit. Nou, dit is een, ja. Nou, wat ik zeg, als je, daar staat heel veel over op YouTube. En er komen steeds meer beelden vanuit Arabië. Hè, want dat is Saudi-Arabië. Waar dan die komen steeds meer beelden dat gewoon daadwerkelijk de plek is. Maar we gaan even terug naar de tekst. De Heere zeide tot Mozes en Aaron: dit is de inzetting van het Pesach, Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Iedere slaaf die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten wanneer gij hem besneden hebt. Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. In één huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. Geen been zult gij ervan eten. Zo. Geen been zult gij ervan breken. Nou, dat verwijst al gelijk naar Jezus, hè, die waarvan geen been gebroken is. De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de Heer het Pesach wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht die bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij zal gelden als in het land geboren. Maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten. Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Dit was voor mij een eye-opener. Wij mogen dus in de toestand zoals we waren, voordat Jezus kwam, mochten wij helemaal niet deelnemen aan het Pesach. Wij zijn niet besneden. Tenminste, ik niet. Toch? En dat vind ik dan zo mooi, want Paulus die zegt... Wat zegt Paulus daarover? Oh, had ik dat opgeschreven? Oh, Efeze 2. 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5, vers 6. Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zet immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij de halve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood van reinheid en waarheid. Dus Paulus zegt eigenlijk dat ons paaslam, wij mogen niet aan het originele paasfeest, maar wij mogen wel aan ons paaslam meedoen, dat is Christus. En dat onderstreept hij eigenlijk in Colossenzen 2 vers 11, waar hij schrijft: in hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes in de besnijdenis van Christus. Dus door Jezus, door Christus, mogen wij deelnemen aan dat, ja, niet aan het oorspronkelijke Pesach, maar aan het Pesach wat eigenlijk door, nou, wat ontstaat door Jezus. He, want die doet eigenlijk, dat zullen we dadelijk zien, die vult het Pesach in en die doet eigenlijk wat God in het klein deed. Door het volk te verlossen vanuit de slavernij van Egypte, verlost Jezus ons vanuit de slavernij van de zonde. En daar mogen wij deel aan hebben. En daar refereert Paulus aan. Kijk, waren wij, in het Oude Testament mochten wij niet deelnemen aan dat Pesach. Moesten we ons eerst laten besnijden. Paulus zegt, het hoeft niet. In Jezus ben je besneden. In de geest. Daar moest ik aan denken toen ik dit las. Over dat we niet mochten... Dat een vreemdeling niet mocht deelnemen aan dat Pesach, omdat hij eerst besneden moest worden. Alle Israëlieten deden al dus, zoals de Heere en Mozes geboden hadden. Zo deden zij. En op dezelfde dag leidde de Heere de Israëlieten uit het land Egypte, volgens hun legerscharen. De Heer leidt ze weg uit de slavernij van Egypte. En dat doet hij, niet omdat ze dat verdienden, maar dat doet hij, ja, uit genade. Ze hoeven er niks voor te doen, pas later komt die wet en worden er voorwaarden aan verbonden voor Israël. Dat vind ik het mooie. Kijk, Jezus leidt ons uit de slavernij van de zonde. En dat is, die uitleiding van het volk uit Egypte, dat is uit de slavernij van Egypte. Ook uit genade, dat volk wordt door genade gered, daar hebben ze zelf niks voor gedaan. En dat gebeurt bij Jezus straks weer. Nou, dan gaan we zo na de pauze over kijken hoe dat gegaan is bij Jezus. Want dan gaan we kijken hoe Jezus dit feest invult. We hebben nu, had ik nog een plaatje ervan? Ik had nog even die feesten. Ik heb ze even allemaal erop gezet. Als je in Leviticus 23 kijkt, daar staan alle feesten van de Heer genoemd. En dat was eerste feest, wordt de Sabbat genoemd, iedere week. Aan het einde van de week, laatste dag, de Sabbat. En dan wordt er genoemd dat je drie feesten zijn, waar alle mannen naar Jeruzalem moeten komen als ze in het land zijn. En dat is met het feest van de ongezuurde broden, met Pinksteren en met het Loofhuttenfeest. Dan moeten alle mannen uit het volk moeten naar Jeruzalem optrekken. Dat gaan we dadelijk ook lezen. Het is zelfs zo dat als die mannen uit het noorden optrekken naar Jeruzalem, dat God een engel achterlaat om hun bezittingen te bewaken. Dat belooft hij zelfs. Nou, dan hebben we het feest van de ongezuurde broden. Dat hebben we net gezien. Dat is in de eerste maand, in de maand Aviv. Op de tiende dag moeten ze dan een lammetje. Ze moeten op de veertiende dag, tussen de avonden, moeten ze het slachten. Op de vijftiende dag begint het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang. En er wordt er ook ingesteld dat beweegoffer met ongezuurde broden, die eerstelingsgarven, na de weeksabbat. Nou, dan moeten ze, op die dag moeten ze gaan tellen. En dan moeten ze 50 dagen tellen, of 7 sabbatten. En dan kom je uit bij Pinksteren. En dat Engelse woord is Pentecost, want dat is dan volgens mij het Grieks voor 50. En dan doen ze weer een eerstelingsgarve. Dit is met de gersteoog en dit is met de tarweoogst. Dit is met ongezuurd brood, dit is met gezuurd brood. Dit is Jezus zonder zonde, dit is de gemeente met zonde. Heel grappig, dat is nog een dingetje, als je in Deuteronomie 14 vers 25, ze moeten dan vanuit, overal vanuit hun steden moeten ze naar Jeruzalem optrekken. En dan moeten ze iets meenemen voor de Heer, hè? Want ze mogen niet met lege handen voor God verschijnen. Maar dan zegt God expliciet, kijk, als je nou een koe mee wil nemen, dat kan nog, hè? Die loopt. Maar als je een heleboel zware dingen meeneemt en het is te ver voor je, dan mag je het verkopen op de plek waar je bent. En dan neem je dat geld mee naar de tempel en daar koop je alles wat je maar wil. Wat jij maar in de tegenwoordigheid van God wil eten, wil drinken. En er staat expliciet bij, je moet het maar eens lezen, dat er sterke drank, dat je dat er ook voor mag kopen. En dat je dus vrolijk mag zijn voor God. En daarom is het zo grappig. Petrus die zegt op die Pinksterdag, die zegt helemaal niet van, het is raar dat ze dronken zijn. Nee, hij zegt het is raar dat ze al zo vroeg dronken zijn. Het is helemaal niet raar dat mensen dronken daar waren. Het is raar dat ze al zo vroeg dronken zijn. Dat was gewoon een, ja, geen opdracht van God, maar het mocht ook van God. Je mocht sterke drank kopen ervoor. Nou, en dan in het najaar heb je het Loofhuttenfeest. Dan moeten ze weer allemaal naar Jeruzalem komen. En daar zit ook weer zo'n, dit is gewoon de 50ste dag. Dat is voor ons op een zondag, na de Sabbat. En dit is weer zo'n hele reeks van op de 10e dag. En, volgens mij is dat grote verzoendag. En dan op de 14e van de maand, 7 dagen lang het Loofhuttenfeest. Maar dit zijn alle feesten des Heeren, die vind je in Leviticus 23. Nou, we gaan dadelijk zien hoe Jezus dat invult. En we gaan met name kijken natuurlijk naar dat ongezuurde brodenfeest. Want daar hebben we het vandaag over. Maar Jezus die vult al die feesten in. Gaan we zo, we gaan eerst even nog een kopje thee doen.